Ja,
dat is wel.
Daar komen waarschijnlijk de foto's in zijn voort en dan wil je het ook hier in, toch?
Ja.
Oké, we gaan met Romeinen beginnen. Een belangrijke brief. En Filemon is de brief die het laatste gerangschikt is in de Bijbel. En dan zie je dat Hebreeën komt. En dat is dan weer voor Israël. En wat de Hebreeënbrief voor Israël is, voor de kleine kudde, over het kruis, de leer van het kruis, is de Romeinenbrief voor het lichaam van Christus. En dat is wel een project, want het is 16 hoofdstukken. Ja, net zoals Handelingen, woensdagavond ook een project is, want het heeft 28 hoofdstukken. Ja, maar de Romeinen is echt een leerboek voor ons. Ja, dus ik wil er ook, ook weer niet 3 jaar mee bezig zijn, maar ook weer ook niet. Ik ga er wat uitgebreider in als de vorige keer. Dat is heel, heel veel jaren geleden, ik weet niet eens meer hoeveel. Terwijl heb ik Romeinen 1 in 1 hoofdstuk in 1 preek gedaan. Maar dat gaan we vandaag niet doen. Dus we gaan er wel iets dieper op in. En voordat we verder gaan wil ik eerst bidden voor verlichting. Vader, ik wil u danken dat we bij elkaar zijn. We hebben de verhalen over de trouwerij, alles soort dingen, Vader. En hoe dat vanuit uw woord gezien wordt. En dat is goed om daar ook met elkaar over te kunnen praten en dat te kunnen delen. Maar we willen nu met de brief van Romeinen beginnen. En ik bid ook dat u ons licht op dat woord geeft. Want het is zo cruciaal dat wij een goed inzicht hebben in deze brief, Vader. Dat is het fundament voor ons geestelijk leven. En daarom hebben we ook echt begrip daarin nodig. Zodat we ook ons geestelijk huis kunnen bouwen hier. En dat wil ik allemaal voor ons vragen. En dank in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, wie heeft de brief van Paulus, wie heeft de brief van de Romeinen geschreven? Nou, dat staat er al in vers 1, Paulus. Paulus is degene die de brief heeft geschreven. Hij is de apostel van de heidenen. De vraag is alleen, en dat is ook wel belangrijk, wanneer hij geschreven is. Het is belangrijk dat je weet van de brieven wanneer ze geschreven zijn. Want ze zijn niet in de volgorde geschreven zoals het in de Bijbel staat. Want Romeinen staat op de eerste plaats. Maar ja, wat is de eerste brief van Paulus? Ja, gelaten, hè? Sommigen zeggen 1 Thessalonicense, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar dat is de eerste brief. En niet de Romeinenbrief. Dus we moeten niet denken dat het chronologisch is. Dus op qua oudheid gerangschikt is in de Bijbel. God heeft heel duidelijk een ontwerp. En hij wil dat de gelovige eerst de Romeinenbrief gaat lezen. Dat heb je nodig voor het fundament van je leven, om daar op je geestelijk huis te gaan bouwen. Dat is de leer van het kruis. Dat is het allereerste wat je moet leren als gelovige. En daarna komt de rest. Dus daarom staat hij ook aan het begin. En daarom staat niet bijvoorbeeld de Galatenbrief hier aan het begin. Want Galaten staat na Romeinen. En dan zie je dat mensen zijn afgeweken van de leer van het kruis. Die gaan naar de wet. Dus je ziet dat Paulus vermaant hun ook met de Romeinenbrief. Als wij Galaten behandelen, en dat hebben we ook al gedaan, zie je dat je heel vaak teruggaat naar de Romeinenbrief. En dat is met de Corinthiërs exact hetzelfde. Die waren qua wandel, hadden ze het verlaten. Dus daarom, het is niet voor niks dat hij dat de eerste brief is die in de Bijbel staat. En dat heeft God zo ingedeeld. Ja? Nou, en dan is inderdaad, wat ik al zei, belangrijk om te weten wanneer die geschreven is. En dan is vooral voor ons het punt, is die geschreven tijdens het boek Handelingen, tijdens de zendingsreizen, of apostolische reizen, of is die geschreven na het boek Handelingen, dat hij in gevangenschap zat en vrijgelaten werd. En dat is belangrijk om te weten, omdat er zijn bepaalde dingen die je in een brief kan vinden, die in die vroege periode opgeschreven zijn, bijvoorbeeld over tekenen en wonderen, wat je soms ook, denk aan Korinthe, ziet staan, over tongen, maar we weten, Korinthe is in de Handelingenperiode geschreven. En daarom vind je dat soort dingen daar nog in terug. Maar in de brieven die na die periode geschreven zijn, zou je die dingen niet vinden. Zie je dus? En dat heeft een reden. Dat weten we ook. En dat gaat de Romeinen trouwens ook allemaal aan ons leren. Dus wanneer is de brief van Romeinen geschreven? Hè? Ja, Handelingen 20. Sowieso dus in Handelingen. En ook Handelingen 20, als we daarvan uitgaan. Dan weet je één ding zeker, niet in Handelingen 2. Of in Handelingen 3. Of in Handelingen 4. Of Handelingen 6. Waarom niet? Is dat belangrijk? Omdat het lichaam van Christus toen nog helemaal niet bestond. Ja, we weten, het lichaam van Christus bestaat, maar dat is pas sinds Handelingen 9. Dus zie maar hoe belangrijk het is dat je dat ook weet. Het staat niet, God heeft niet opgeschreven, laat opschrijven. Romein is toen en doen opgeschreven. Nee, want hij wil dat wij de Bijbel, benaastig uzelf, ja. Dat je jezelf dwingt om de Bijbel te lezen. En dan met schrift en schrift te vergelijken, kom je erachter. Nou, ga even mee naar Romeinen 15. Romeinen 15, want we gaan nu, zijn met een overzicht gewoon bezig. En dan gaan we pas echt met Romeinen 1 beginnen. Maar in Romeinen 15, vers 25, dan zie je dat Paulus schrijft. Hij zegt in vers 24, zo wanneer ik naar Spanje reis, zo zal ik tot u komen. Want ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts geleid te worden als ik eerst van jullie tegenwoordigheid eens deels verzadigd zal zijn. Dus Paulus zegt, ik ben op doorreis, ik wil ook naar Spanje gaan en dan wil ik ook via Rome. Nou weet je, als je de kaart kijkt van Europa, weet je Rome en vanuit Griekenland. Nou dan kom je zo, kan je via Rome naar Spanje reizen. Dat is het doel wat Paulus had. Maar hij zegt, wacht even, maar nu, op dit moment, als hij die brief schrijft aan de Romeinen, reis ik naar Jeruzalem dienende te heiligen. Dus hij is op doorreis, hij gaat eerst wil hij naar Jeruzalem gaan, en dan wil hij via Rome wil hij naar Spanje gaan. Want het heeft dien die van Macedonië, en Macedonië dat zijn de Filippenzen en de Thessalonicenzen, en Achaïe. En wie is Achaïe? Korinthe. Achaïe is een streek in het zuiden van Griekenland. Daar ligt ook Athene. En daar ligt ook Korinthe vlakbij. In de buurt. Zuiden van Griekenland. Nou, en hij zegt. Dus hij heeft van Achaïe, dus ook van Korinthe. Dus hij spreekt over de Korinthiërs. Goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Dus Paulus is onderweg naar Jeruzalem. En je weet de armen te Jeruzalem. Waarom? Omdat ze hadden alles verkocht. Koninkrijksgelovigen. En hij verzamelt geld. Hij gaat in Macedonië, Filippenzen en Thessalonicenzen. Hij gaat bij de Korinthiërs langs. Gaat hij geld verzamelen. Om dat naar de arme heiligen in Jeruzalem te brengen. Dus. En dan zegt hij in vers 28. Als ik dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben. Dus als ik daar geweest ben. Ik heb het geld in Jeruzalem gebracht. Dan zal ik door jullie stad Rome naar Spanje afkomen. Dat is, moet je goed in je hoofd hebben. Dat is dus van plan. Nou. Je ziet hier, dus hij is op doorreis. En als je in vers 28 ziet. Ik reis nu hier. Of in vers 28 zegt hij. Als ik dat geld heb. En ik heb het daar gebracht. Dan kom ik naar jullie toe. Dus dat is, legt niet uit hoe het zit. Oké, maar als we nou even naar Handelingen 19 vers 21 gaan. Handelingen 19 vers 21. Paulus is dus op doorreis. En dan zie je in vers 21. Hij zit in Efeze. Dat is Efeze. In welk land ligt dat? Even het plaatje. In Turkije. In het zuidwesten van Turkije ligt Efeze. Daar is Paulus nu. Dus onthoud dat. En dan schrijft hij. Of er zegt, er staat hier beschreven door Lucas. Toen deze dingen volbracht waren. Nam Paulus voor in de geest. Macedonië en Achaïe doorgegaan hebbende. Hebben ze weer die twee? Thessalonicense. Macedonië. Waar is Macedonië? Het noorden van Griekenland. En dan Achaïe, dat is in het zuiden van Griekenland. Dus dat is zijn plan. Dat hebben we net gelezen, Romeinen, doorgegaan hebbende. En dan naar Jeruzalem te reizen, zeggende, nadat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. Hier zie je het ook weer bevestigd. En dan komen we in hoofdstuk 20. Dan krijg je het oproer in Efeze. En dan zie je in hoofdstuk 20, nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. Dan gaat hij dus naar het noorden. Hij zit in Efeze, in Turkije, en dan gaat hij, als je de kaart van Turkije voor je hebt, en dan zie je, moet hij naar het noorden, dan gaat hij door die, hoe heet dat ook weer, de Bosporus toch? Ik weet niet of je een beetje op de hoogte met aardrijkskunde bent, ik heb helaas geen kaart, de Zwarte Zee, en dan heb je Turkije, en je hebt Griekenland, en je hebt zo'n hele smalle doorgang. En dat is de Bosporus, als ik me niet vergis. En dan heb je ook Troas, en dan kan hij daar oversteken, en dan gaat hij in het noorden van Griekenland, komt hij in Macedonië. Je hebt nu een land, dat heet ook Macedonië. Maar dat is nu zelfstandig. Maar dat was toen was dat ook van Griekenland. Dan zie je wat hier staat. Dus hij zegt, ik ga nu naar Macedonië. En als hij die delen doorgereisd had en met hen vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. Zie je, dan gaat hij naar het zuiden. En als hij daar waar 3 maanden overnacht bracht had, en hem van de Joden lager gelegd waren als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder terug te keren door Macedonië. Kan je het plaatje een beetje volgen? Efeze gaat hij naar het noorden, steekt hij over Griekenland, Macedonië. Daar zit Filippenzen, Thessaloniki. Oh, Thessalonica is trouwens, ik zeg die goed, Filippenzen. Nou, in ieder geval Filippenzen. Ik dacht ook, nou laat maar. En dan ga je dus naar beneden, gaat hij dus. Is hij ook in Athene geweest trouwens een keer. Maar dan komt hij ook in Korinthe en dan zegt hij, ik ga weer terug. Maar hij is dus 3 maanden in vers 3 in Griekenland en dat is in Korinthe. Is hij 3 maanden. Daar begint hij dus zijn reis, gaat hij dus op reis op weg naar Jeruzalem. En dan gaan we even naar 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16. 3 maanden in Korinthe. En in de brief aan de Korintiërs schrijft hij, aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiet, de heiligen waar, in Jeruzalem, die alles verkocht hadden, gelijk als ik de gemeente in Galatië verordineerd heb, doet ook gij al zo. Op elke eerste dag de week leggen iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat nadat hij welvaren heeft, opdat de verzameling als dan niet eerst geschieden wanneer ik zal gekomen. Dus hij zegt tegen de Korintiërs, hij heeft die brief geschreven aan hun, ik kom eraan en jullie, ik kom dus geld ophalen wat jullie op zijn liggen elke week voor de arme gelovigen die alles verkocht hebben in Jeruzalem. Dus als ik kom, zorg dan dat het klaar ligt. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, kijk, dan zult gij die, gekomen zijn die gij zult bekwaam achter door brieven, zelf zal ik zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. Zie je? En dan zie je verder, in vers 5, doch ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan en zal mogelijk bij u blijven of ook overwinteren, opdat gij mij mogen geleiden waar ik zal heen reizen. 3 maanden. Is die daar? Nou, en in die tijd heeft Paulus die brief geschreven. Als Paulus zegt in Romeinen 15, 25, wat we net lazen, ja, dat ik ben nu, hij ziet dat hij onderweg is, en dat hij ook zegt, nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen, dan zit hij dus in Korinthe, hij is op weg naar Jeruzalem, en dan wil hij naar de Romeinen toe. Nou, dan denk je bij jezelf, ja. Klopt dat allemaal wel? Nou ja, er is nog meer bewijs dat hij in Macedonië en in Korinthe was. Kijk in Romeinen 16 vers 23 bijvoorbeeld. En dan zien we iets staan. U groet Gaius, de huiswaard van mij en van de hele gemeente. Dus waar hij zit, je ziet hier, de huiswaard, wat is de huiswaard? Dat is een gastheer. Dus Paulus is in huis van Gaius. Die heeft hem gehuisvest die tijd, als Paulus in Korinthe was. En van de hele gemeente. Kijk, en u groet Erastus, de rentmeester der stad en de broeder Quartus. Je ziet hier Gaius, dat is zijn gastheer. En van de hele gemeente. Dus Gaius heeft ook een gemeente, net zoals wij dat hier in huis hebben. En je ziet ook Erastus, die heeft een hoge positie in Korinthe. Hij is de rentmeester van de stad. En denk je, welke stad? Kijk, en nou, dat is het voordeel als je schrift met schrift vergelijkt. Want die namen komen namelijk ook op een andere plaats tegen. Gaan we mee naar 1 Korinthe 1 vers 14. 1 Korinthe 1 vers 14. Dat is in de brief aan de Korintiërs. Hij zegt in Korintiërs, even denken hoor. Ik dank God dat ik niemand van uw lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Dus Gaius, dat was zijn gastheer. En dat is de persoon die woont in Korinthe. Duidelijk dat het in Korinthe is. En Erastus, kijk, gaan we mee naar 1 Timotheus 4 vers 20. Dus even bladeren, maar ik denk toch dat het belangrijk is dat je dat ziet. 1 Timotheus 4 vers 20. 2 Timotheus 4 vers 20, sorry. 2 Timotheus 4 vers 20. Kijk, Erastus is te Korinthe gebleven. Zit hij ook in Korinthe. We zien die naam ook weer verbonden met Korinthe. En als laatste tekst wil ik naar Romeinen 16 vers 1. Een aantal dingen waarvan je duidelijk kan zien dat die Romeinenbrief echt vanuit Korinthe geschreven is. En als je het nog verder iets dieper onderzoekt, we doen het nou even vluchtig, dan is precies wat Jaap net zei in Handelingen 20. is dan de plaats van toen hij 3 maanden daar was. Als je deze dingen allemaal samenvoegt, dat die brief van daaruit geschreven is. Dus hij is absoluut niet in het begin geschreven. Maar het was later in de boek Handelingen. Maar kijk, Romeinen 16. Dan zegt hij, ik beveel u, of aanbevelen, Febe onze zuster, die een dienares is der gemeente, die te Kengree is. Kengree, nogmaals, hier heb je Korinthe en dan ligt hier Kengree. Dat ligt er eigenlijk bijna tegenaan. Korinthe is een havenstad en Kengree, daar lag dat praktisch tegenaan. En hij beveelt hun, de Romeinen, hij beveelt haar, zij is een dienares, van de gemeente te Korinthe. In Kengree woonden ze. Nou ja, ik bedoel, als ik zeg Harry, die te Noordwijk is. Of ja, die te zwaag is. Maar hij zei je voor, jij brengt een brief voor mij naar Honingsveld. Harry. Nou, dan ben jij Harry vanuit Noordwijk. Wat staat hier? Ik beveel u Harry, onze broeder, die een dienaar is van de gemeente die te Kengree zit aan de gemeente. En die zit dus gelieerd aan de Korinthe gemeente. En dan brengt hij, zij brengt dus de brief naar Rome toe. Zij brengt de brief naar Rome. Kijk maar, opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk het de heilige betaamt en haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen doen hebben, want zij is een voorstander geweest van velen, ook van mijzelf. Dus ik zit hier net, de dienares van de gemeente, er is, als ik dit zo lees, is er dus ook een gemeente te Kengree. Maar dat ligt wel heel dicht bij elkaar. Toen ik in Amerika was, in Florida, toen waren we in Sint-Petersburg en je had die andere plaats, Tampa. Maar dan zie je de baai, dan heb je hier Tampa. Tampa, en daar heb je Sint-Petersburg. Nou, die zit, ligt gewoon tegen elkaar aan. En toch zit daar een gemeente en daar een gemeente. En zo moet je dat eigenlijk hier ook zien. Maar zij brengt dus die brief over naar Rome. Nou, we hebben gezien dat hij dus bij Gaius in huis woonde. En we zien ook, en daar had ik het met de eerste preek over, hoe schreef Paulus zijn brief op, ja? Nou, meestal schreef hij ze niet zelf. Hij dicteerde ze. En we zien, we zitten toch in Romeinen 16, in vers 22. Deze brief, kijk. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb. Groet u in de Heer. Dus dan kan je zeggen, wie heeft de brief nou geschreven? Letterlijk, ja precies. Met inkt heeft Tertius. Want Paulus had een oogprobleem, hè? Waarschijnlijk is dat de reden. Dus hij dicteerde het en schreef het op. Was het ook die Jeremia die Baruch dat dicteerde? Dat Baruch het opschreef? Maar de reden des Heren zijn op mijn tong, zegt David. Dus de reden des Heren zijn op de tong van Jeremia, van David. En David heeft het zelf opgeschreven. Maar je ziet hier Paulus, geleid door de Heilige Geest, dicteert het aan Tertius. Dat is eigenlijk een soort secretaris, zeg maar, die het opschrijft. Zo is de brief opgeschreven. Het zijn wat gegevens, ja. Maar Paulus ondertekende het altijd zelf. Dat wel. Kijk in Colossenzen 4 vers 18. Colossenzen 4 vers 18. Dat deed hij bewust. Dat was ook een waarmerk. Zoals wij bijvoorbeeld een handtekening eronder zetten. Ja? Colossenzen 4 vers 18. Kijk. De groetenis met mijn hand. Wij zeggen een handtekening. Hand, groetenis. Met mijn hand. Zie je dus, omdat hij het dicteerde, was het niet zijn handschrift. Maar daarna ondertekende hij het wel met zijn hand. Van Paulus, ziet. En dat deed hij altijd, want dan zag men ook dat het. Kijk, 2 Thessalonicenzen 3, vers 17, een paar bladzijden verderop. Deed hij dat met nog een reden. Kijk, 2 Thessalonicenzen 3, vers 17. De. Ik heb hier een streepje, maar in sommige Bijbels staat er een klein streepje boven. Ik weet niet of het bij jullie is. Boven de. En ik heb bij mij in de Bijbel staat het niet, maar ik heb ook al eens een Bijbel zien waar er zo'n klein streepje met nadruk. Kijk, met andere woorden, de groetenis met mijn hand van Paulus, welke is een teken in iedere zendbrief, al zo schrijf ik. Ja? Dus er zal altijd zijn handtekening eronder staan. En zo heeft hij dat ook met de Romeinenbrief gedaan. Dus hij ondertekende het altijd wel zelf, maar hij dicteerde het. Nou, aan wie is de brief geschreven? Aan de heiligen te Rome, ja? En dan denken we aan Rome. Nou, wij zijn er geweest in Rome. Ik heb er een studie over geschreven. Over of Petrus in Rome geweest kon zijn, bijvoorbeeld. Maar in Rome, ja, dan denk je aan het Colosseum zijn we geweest. En dan denk je dat de gelovigen natuurlijk zo vervolgd zijn. En door de eeuwen heen, door het Romeinse Rijk. Maar toen de tijd, in het begin ook. Hè. En dan kom je natuurlijk zo meteen op de vraag, wie waren die gelovigen dan? Nou, dat waren leden van het lichaam van Christus, ja. Die daar allemaal vervolgd zijn. Onze huisgenoten des geloofs waren dat, ja. Maar je ziet hier, Romeinen, hij schrijft aan de Romeinen. Hij schrijft ook bijvoorbeeld aan de gelaten. Maar gelaten, dat is een streek. En dan had je allemaal plaatsen waar samenkomsten waren. En dat valt onder de noemer gelaten. Dus die brief werd gekopieerd en alle gemeenten te gelaten werden die doorgestuurd. Bijvoorbeeld Derbe, er was ook een brief in de gelaten. Romeinen is aan een stad. De Romeinen. Maar hij schrijft aan de gelovigen die te Rome zijn. Hè, want dat kan je ook in Romeinen. Nou ja, laat me even zitten, dat komen we zo meteen wel. Maar in Rome waren verschillende gemeenten. Dus niet één plaatselijke samenkomst. En dan kunnen we zien in Romeinen 16, we zitten er toch. In Romeinen 16, vers 14. Kijk, groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die met hen zijn. Zie je, dan spreek je tot een bepaalde groep. Ik geloof dat hij hier over een samenkomst heeft. Zie je, Rufus, de uitverkoren, en zie je al die namen staan. Vers 13 en 14, dan zie je dat die met hen zijn. En in vers 15 zie je weer een ander groepje staan, een aantal namen, en al de heiligen die met hen lieden zijn. Je ziet hier, je ziet een aantal namen die heel persoonlijk zijn. Maar dan zie je ook, er zit ook nog een aantal meer gelovigen. En dat vormt samen die plaatselijke bijeenkomst. Hetzelfde als je bijvoorbeeld, als ik naar Harry Veld zou schrijven. Nou, groet groep Bert. En groet ook Maarten en Klaas en Hans. En ook al de heiligen die met hen zijn. En dan pak je er een paar uit en dan uiteindelijk de hele groep doe je de groeten. En dan zie je vers 15 dus ook staan. Philologius, Julia, Nereus en zijn zuster, Olympus en al de heiligen die met hen lieden zijn. Dat is weer een andere samenkomst. En als je kijkt ook in vers 5. Groet ook de gemeente in hun huis. Ja, dan heeft hij het over Priscilla en Aquila uit vers 3. Groet ook de gemeente in hun huis. Dus als ik dat tel, dan weet ik er al 3. Dan hebben we dus over 3 samenkomsten. Dus het is echt niet. Het is heel normaal dat je in een grote plaats. Dus dat je. Het hoeft echt niet allemaal in één grote zaal samen te komen. En misschien heeft het ook te maken met de tijd dat er natuurlijk vervolgingen waren. Dat je je dan juist gaat verspreiden. Dat lijkt mij tenminste een logische redenering. En als je dit telt, het zijn toch heel wat namen. En als het een grote groep is, dat je dan verspreid over de stad samenkomt. Dat is hier duidelijk het geval. Ja? Dus ja, en dan is dat mooi, want als je naar Romeinen 12 gaat, dan zie je dat Paulus spreekt wel tot de Romeinen. Je ziet hier verschillende gemeenten. En dan zegt hij in vers 12, vers 4. Gelijk wij in één lichaam vele leden zijn, en de leden niet alle dezelfde werking zijn, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wel anders leden. Dus je ziet het ook heel mooi staan. Hoewel 3 plaatselijke gemeentes zijn, zie je, zijn we toch allemaal samen één lichaam. En dat is het lichaam van Christus. Sommigen geloven niet in de plaatselijke gemeente of lidmaatschap, al dat soort dingen. Maar de Bijbel leert heel duidelijk, er is één lichaam van Christus. Er zijn alle gelovigen in Christus. Maar niet alle gelovigen in Christus, ja, die geloven helaas in dezelfde leer. En er is een samenkomst, ja. Er zijn samenkomsten, dat zijn allemaal plaatselijke afdelingen van het lichaam van Christus. Maar samen zijn we toch allemaal het ene lichaam in Christus. Dat zien we ook heel mooi staan. En dan zie jij, ja, de Romeinenbrief, dat is dus waar de basis gelegd wordt over het kruis, ja. En dan zie je later, want over dat ene lichaam, dan zie je hier wel wat staan. Maar Paulus gaat daar, dat is niet de bedoeling van de Romeinenbrief. Want als je de Efeesbrief krijgt later, dan zie je, dan gaat hij voortbouwen op dit fundament, Romeinenbrief. Want de brief van Efees, waar gaat die over? Is dat de leer van het kruis? Vind je daar niet. Waarom niet? Omdat dat heeft hij in Romeinenbrief al behandeld. Efees, de volgende leerbrief, die gaat erop voortbouwen. Ik heb dat ook vorige keer met het huis des geloofs, heb ik ook de onderste bouwsteen in de Romeinenbrief. En daarna kreeg je de Efeesbrief. Die bouwt daarop voort. Want in de Efeesbrief gaat Paulus ervan uit dat de gelovigen al bekend zijn met de Romeinenbrief en de leer van het kruis. Dat is het fundament. En dan in de Efeze gaat het juist over dat lichaam. dat een hemelse bestemming heeft en Christus is daar het hoofd van. Daar vind je in de Romeinenbrief, behalve hier dan, eigenlijk verder niks over. Nee, want dat is ook pas aan de orde als je dit hebt gehad. Dus hier een goddelijk ontwerp in zijn brieven. Dan ziet dat later wordt dat verder uitgewerkt. Ja. Nou, ga mee naar Romeinen 1, 13. Hij is geschreven aan de Romeinen, maar aan heidenen, ja? Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, tot u Romeinen. En ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Je ziet hier, de Romeinenbrief is geschreven aan heidenen. Paulus zegt in 11 vers 13, zover ik de heidenen, apostel van de heidenen ben. Laat hij duidelijk zien daar. Dus hij schrijft aan de heidenen, maar er zijn er geen Joden in Rome. Jazeker wel. De brief is niet alleen aan heidenen geschreven, maar ook aan Joden. Kijk in 2 vers 17. Heel rechtstreeks zegt hij, gij, zie, gij wordt een Jood genaamd. Dus pakt hij, hij gaat het uitleggen, maar dan richt hij zich even rechtstreeks tot de Jood. Ja? Gij wordt een Jood genaamd. Denk aan Priscilla en Aquila. Ja? Wat we net lazen in Romeinen 16. Dat was een Joods echtpaar. Maar ze waren leden van het lichaam van Christus. Dus de brief aan de Romeinen is geschreven zowel aan heidenen als aan Joden. Nou, aan wie is de brief van Hebreeën geschreven? Ook aan heidenen en Joden? Aan de Hebreeën. Aan wie is de brief van Petrus, Jacobus en Johannes geschreven? Jacobus aan de 12 stammen. Zie je? Hier zie je het verschil. Jood en heiden. In één lichaam. Nou, dan komen we op het punt. Hoe is de gemeente in Rome ontstaan? Het is allemaal informatie dit, hè? Maar het is goed om te weten. En je kan er thuis goed over denken. Maar hoe is de gemeente daar ontstaan, ja? En er zijn natuurlijk drie verschillende opvattingen over. Nou, de allerbelangrijkste, meest geldende opvatting is, hoe zijn die gemeenten er ontstaan? Wie heeft ze daar gesticht? Is dat een hele grote... Petrus? Dat is degene die daar geweest is. En die heeft daar de gemeente gesticht. Maar de vraag is, kan dat? Dus dit is gezichtspunt nummer 1. Kan dat? Het kan niet, want ga met mij mee naar Galaten. Dan gaan we gelijk zien dat dat niet kan. Galaten 7, 7. En tot en met 9. Paulus sluit dat gelijk uit. Galaten 7, 7. Je weet hè, dit vindt plaats. Dit is de vergadering in Jeruzalem. Want er werd gezegd, als je niet besneden bent, kan je niet zalig worden. En Paulus gaat naar Jeruzalem. Daar zitten de koninkrijksgelovigen in Israël bij elkaar. Om dat duidelijk te maken dat dat absoluut niet bij het evangelie van genade hoort. En dan legt hij dat uit. En dan in vers 7, daarentegen, toen zij zagen... Ja, en vooral de grote namen, Petrus, Jacobus, Johannes, maar ook de gemeente. Toen zij zagen dat mij aan Paulus het evangelie van de vooruit toebetrouwd was. Dus dat is van de heidenen. Gelijk Petrus dat der besnijdenis. Dus aan Petrus het evangelie van de besnijdenis voor het volk Israël toebetrouwd. Want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis. Die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. Zie je, Petrus, Gods geest... werkte heel krachtig in Petrus, maar ook in Paulus. Alleen het verschil is, de een is voor de besnijdenis, de ander voor de heidenen. En toen Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven ze mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap, kijk, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dus wat is het? Hier duidelijk het punt. Petrus gaat niet naar de heiden. Maar hij gaat alleen naar de besnijdenis, naar de Jood. Maar welke dan? Ja, niet zomaar. Hij beperkt zich nu alleen maar, want zijn rol is uitgespeeld. Het koninkrijksprogramma is afgelopen. De bedeling der genade is gewoon al lang begonnen. Petrus gaat alleen nog maar naar de kleine kudde. Dat zijn de gelovigen. uit het koninkrijksprogramma. Dus hoe kan Petrus nou naar Rome gaan? Nee, dat kan niet. Hij kan er nooit geweest zijn. Hij werd hier beperkt. Zijn toegang werd beperkt tot de gelovigen in de kleine kudde. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen. Nou ja, oké, wie weet zijn die. Dat is het gezichtspunt nummer 2. Kijk, in Handelingen 2. Dat zijn gelovigen. Die zijn met Pinkster. En dat is ook vaak wordt geloofd. Ja, ja, knikt al. Dat in Handelingen 2 vers 10 zie jij. Met Pinksteren. En dan zie je de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zie je iedereen, dan zie je ze zijn uit alle landstreken. Ik ga die vers niet allemaal lezen. Je ziet in vers 9 zie je een aantal, allemaal in het buiten Israël gebieden. En in vers 10, dan zeggen ze, ja, hoe kan het nou? Wij horen allemaal talen in welke wij geboren zijn. Dus ze horen ook, ja, ik wou zeggen Romeins, maar Italiaans, om het zo maar even te zeggen, die taal. Dus er waren ook mensen uit Rome. Kijk, vers 10. Frigië, Pamphylië, Egypte en delen van Libië, welke bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en genoten. En Jodengenoten. Dus er waren ook Joden die in Rome woonden. En want het was een Joods feest, dus moest je zijn. En Jodengenoten. Ja, dat waren heidenen die het Joodse geloof hadden aangenomen. Dus dan is het verhaal natuurlijk dat zij hebben dit geloofd op Pinksteren en zijn toen teruggekeerd naar Rome. Maar kan dat? Kan dat? Nou, kan daarom dus de gemeente dan toch daardoor Joden die hier waren, ze hebben het geloofd en zijn naar Rome gegaan en toen is daar, zijn daar dus die gemeentes ontstaan en, nou ja. Wat zijn dit voor gelovigen? Liggen voor Christus bezond niet. Dus mensen, die, wat hebben ze hier geloofd? Die Romeinen, die Romeinse Joden. Als ze geloofden, hebben ze geloofd wat Petrus zei daar. En dat is, bekeert u en laat u dopen tot vergeving uw zonde. En gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Er was helemaal geen heiden bij. En de Joden die dit geloofd hebben. Als ze dat daar terug zouden zijn gekeerd. Dan zouden ze dit evangelie mee hebben genomen. Maar het liggen voor Christus en het evangelie van Gods genade bestond helemaal niet. En Paulus aan de brief aan de Romeinen schrijft aan wie? Aan de leden van het lichaam van Christus. Dat hebben we net gezien. Dus dat kan dus ook niet, want dat zou betekenen dat de gemeente in Handelingen 2 begonnen is, als je die theorie aanhangt. En wij weten, de gemeente, het lichaam van Christus, is niet begonnen in Handelingen 2, maar is pas begonnen bij de bekering van apostel Paulus in Handelingen 9. Dus deze kunnen we ook wegschrappen, ja. Kijk, degene die geloofde, wat Petrus die verkondigde. Kijk, die werden verstrooid door de verdrukking onder Paulus. Kijk, handeling 8 vers 1. Stefanus is gestenigd en de gelovigen blijven in Jeruzalem. Hè. Ze verkochten alles en ze aten samen en ze hadden gemeenschap met elkaar. Maar toen kwam Paulus. En Paulus had mede welbehagen aan de dood van Stefanus. En er werd die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Ze werden verstrooid. Waarom? Gedwongen. Want ze werden vervolgd. Dus ze moesten Jeruzalem uit. Maar wat was de opdracht? Eerst Jeruzalem en dan de, normaal gesproken zouden ze daar gebleven zijn. Want zij verwachten ook de komst van de Heer natuurlijk als hij terug zou komen. En ze zouden dan vanuit Jeruzalem, dan naar Judea en dan Samaria en dan de rest van de aarde. Het geloof gaan brengen, het koninkrijksevangelie. Maar ze werden niet al te ver verstrooid. Je ziet hier, ze gingen, nou ja, Judea, Samaria, dus uit Jeruzalem. Behalve de apostelen. En als je iets verder kijkt in 11. En dan komen we op zondagavond. Komen we daar natuurlijk. Zijn we nu beland. En 11 vers 19. Dan zie je ook. Degene nu die verstrooid waren. Door de verdrukking die over Stefanus geschied was. Onder leiding van Paulus. Hoe ver gingen ze door? Gingen ze helemaal door naar Rome? Ging het land door tot Fenicië toe. En Cyprus en Antiochië. Waar ligt Antiochië? Nou, je hebt twee Antiochiërs, hè? Maar deze Antiochië is Syrië. Want je ziet later, ontstaat er ook die gemeente, komt Paulus daarheen. En dan zie je ook Cyprus, nou dat snappen we. Maar waar ligt Fenicië? Weinig mensen dat weten. Libanon. Dus kan je nagaan. Dus ze vluchten onder de druk van Paulus. Maar ze vluchten niet helemaal terug naar Rome toe. Ze gingen tot daar naartoe dat ze veilig waren. Gedwongen. Dus Libanon, nou, we weten allemaal, Libanon ligt ten noorden van Israël. En dan krijg je Syrië. En dan heb je Cyprus ook nog een handje vol misschien. Tot zover. Daar gingen ze naar terug. Dus ze gingen niet te ver. Want waarom? De gelovigen waren in verwachting dat hij terug zou komen. En daarom bleven zij, nou ja, wat we nu gelezen hebben, zeg maar in 8 vers 1, wat we daar net lazen. En daarna toen nog iets verder, en verder niet hoor. De rest vluchtte dus naar, zeg maar, Fenicië, Libanon, Antiochië, Syrië en Cyprus. Dus met andere woorden, ook deze theorie kunnen we schrappen. Kan niet zijn de Joden die uit Rome kwamen. Ten eerste was het een andere evangelie. En ten tweede, ze vluchten zover helemaal niet terug. Dus, dan komen we met nummer 3. Gaan we mee naar Handelingen 19 vers 10. Handelingen 19 vers 10. Paulus had een geweldige bediening in Efeze. Paulus is nog niet in Rome geweest, hè? Dat hebben we net gezien. Want wanneer is Paulus in... Paulus is in Rome geweest, hè? Hij was van plan, dat hebben we gezien, om naar Spanje te reizen. Via Rome, dat was zijn plan. Paulus is wel in Rome geweest, maar niet op de manier die hij zich had voorgesteld. Namelijk, hoe? Hij werd gevangen genomen in Jeruzalem. En hij is in gevangenschap, is hij uiteindelijk in Rome terechtgekomen. En of hij in Spanje geweest is, dat staat niet beschreven in de Bijbel. Dus misschien is een vrijlating, maar we lezen er helemaal niks over. Dus als ik niet lees in de Bijbel, en zijn natuurlijk allemaal weer theorieën en leringen dat hij daar ook geweest is. En dan zie je waarschijnlijk een grote kathedraal daar staan en in Palestijn geweest. Maar dat is allemaal overleveringen, maar niet betrouwbaar. Maar je ziet, Paulus is dus pas in Rome gekomen wanneer? Aan het eind van het boek Handelingen toen hij in gevangenschap zat. En niet eerder. Vandaar dat hij deze brief heeft, dus wel gestuurd voor die tijd al. Een geweldige, belangrijke boodschap. Maar in Handelingen 19 vers 10, Paulus had wel een geweldige bediening. En dan zien we staan, en dit geschiedde 2 jaar lang in Efeze. Kijk, in vers 9 zie je dat hij aan het eind dagelijks handelde in de school van een zekere Tyrannus. Daar leerde hij. En dat duurde 2 jaar, heeft hij daar dus geleerd, zodat allen die in Azië woonden, het woord des Heeren Jezus hoorden, beide Joden en Grieken. Nou, Paulus leerde de gelovigen en ze kwamen daar naartoe. En toen stuurde hij een stuk verder met het evangelie. En zo is dat evangelie natuurlijk verspreid. Denk bijvoorbeeld aan Epaphras. Paulus was nooit in Colosse geweest. En toch is daar een gemeente ontstaan doordat Epaphras hier deze bediening over de Heer Jezus heeft gehoord. Gelovig is geworden, is naar Colosse gegaan en heeft daar een gemeente gesticht. Mensen het evangelie verteld. En zo is dat evangelie dus verspreid en verspreid en verspreid. Het is overal, zie je het. Kijk, in Handelingen 28. Zie je het ook. Dan zie je wonderbaarlijk. Paulus komt dus in gevangenschap naar Rome. En onderweg, je weet, als je leest in Handelingen, dan heeft hij dus schipbreuk. En uiteindelijk dan zie jij in vers 11. Na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië. Dat in het eiland overwinterd had, hebben we tot een teken Kasten en Pollux. En toen wij Syracuse aangekomen, dat is in Italië, in die laars naar beneden. Dat is de landen zij, en dan zie jij in vers 13, het blijft 3 dagen. En van waar wij omvoeren en kwamen aan te Regium, weer zo'n plaats, daar moet je echt een kaart bij hebben. Ik vind het jammer dat ik niet een mooie kaart heb, dat je het zo kan aanwijzen. En al zo na 1 dag de zuid, naar blabla, toen kwamen we met de 2e dag te Puteoli. Nou, dat heb ik even opgezocht, Puteoli. Nou, dat is ongeveer in het midden. Maar dat is dus een stadje, of een dorp of een stadje. Maar waar gaat het om? Hij is in gevangenschap aan boord. Dan gaan ze aan land, ergens in het zuiden van Italië, iets meer naar boven. En dan gaan ze verder, een stukje, en dan gaan ze, zeilen ze nog een stukje, kijk, vers 13... En dan komen ze in Regium aan. En na 1 dag zie je, werd de wind zuid. Dus is hij nog aan het zeilen met die boot mee. En dan komen ze in Puteoli aan het land. En wat staat daar? Al waar wij broeders vonden. Paulus is er nooit geweest. En hij vindt daar broeders. Huisgenoten des geloofs. Leden van het lichaam van Christus. Die zijn er al. En werden gebeden. Ze smeekte Paulus om daar 7 dagen bij hun te blijven. En zo gingen wij naar Rome. Maar let op, vers 15. Vandaar kwamen de broeders. Vandaar, waar slaat dat op? Vanuit Rome. Wat kwamen daar? Broeders. Die hoorden dus van onze zaken en ons tegemoet tot Appiusmarkt. Nou, als je het kaart ziet, zie je daar ook iets daarboven. En de 3 tabernen, die naam alleen al. Welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. En dan vers 16, en dan gaat hij in gevangenschap naar Rome om voor de keizer te verschijnen. Bijzonder, hè? Dus er staat helemaal niet hoe het daar gekomen is. Maar één ding zie je, er zijn daar broeders en zusters van het lichaam van Christus, die zijn daar reeds. Dus ja, de gemeente is, hoe kunnen wij het dan nog stellen? We gaan even naar 28 vers 22. Je ziet hier, het is volop bekend wat er aan de hand is. Want er komen, Paulus zit in gevangenschap en hij zit daar met een soldaat in een woning, wordt hij bewaakt, maar hij mag iedereen ontvangen. En er komen Joden naar hem toe, ja. In vers 17 zie je, het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degene die de voornaamste de Joden waren. Er waren Joden in Rome, ongelovigen. En die gaat hij dus vertellen over wat hij aan het doen is. En in vers 21 zeggen die Joden tegen hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen. Nog iemand van de broeder hier gekomen zijnde, dus dan heeft hij het over de Joodse broeders. Dan hebben we het niet over het leven van het licht van Christus, hè. Heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Wat leer je, Paulus? Want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken worden. Wat wil dat zeggen? Dus wat Paulus doet en het evangelie, het christendom, zeg maar, dat is al helemaal bekend overal. Dat wordt overal overgesproken. Het is niet onopgemerkt gebleven. Dus je ziet hier eigenlijk, het overal zat het lichaam van Christus. Dus ook in Rome, terwijl Paulus er zelf nooit geweest was. Dus wie hebben afsluitend de gemeente in Rome? Hoe is die daar ontstaan? Nou, door de bekeerlingen van apostel Paulus. Die hebben dat hier gesticht. Paulus is hier ook nooit geweest. En toch hebben we hier een gemeente. Omdat volgelingen van Paulus, bekeerlingen van Paulus helemaal, wij niet rechtstreeks, maar toch door het evangelie wat hij heeft opgeschreven, hebben wij hier een gemeente gesticht. En zo is het daar ook gegaan. Ik vind het wonderbaar dat je leest in vers 14, dat broeders hem daar vinden in Puteoli. Nou, kijk voor de aardigheid thuis maar even waar het ligt. Zie je het midden van Italië daar, zie je daar een gemeente. En dan zie je dat vanuit Rome komen ze naar beneden. Dus dat moet nagaan hoe dat gaat. Hè? Geen fax, geen telefoon. En toch is daar te oren gekomen in Rome dat Paulus er zit. En wat doen ze? Gaan gelijk naar hem toe. Want hij is de apostel van de heidenen. Hun apostel zit daar. En wat doe je dan? Je hebt hem nooit gezien in gevangenschap. En ze gaan gelijk naar hem toe. En ze smeken, blijf hier 7 dagen. Goed, dit was, hier laat ik het bij. Dus hier zie je een aantal dingen. Wat hebben we nu gezien? Nou ja, dat waar de brief geschreven is vanuit Korinthe. We hebben ook gezien in welk tijdsbestek. Het kan nooit voor de steniging zijn. Want het lichaam van Christus bestond toen niet. En de Romeinenbrief gaat juist over het lichaam van Christus. En we hebben ook gezien, Jood en heiden zijn daar. En vooral belangrijk is dat de gemeente niet op Petrus is gesticht. Ook niet door gelovigen die teruggekeerd zouden zijn vanuit Pinksteren. Want dat evangelie, dat is absoluut niet wat gepredikt werd. Maar het is door bekeerlingen, door gelovigen in de genadeboodschap. Die hebben daar die gemeente gesticht. En niet anders. Ja, daar staan we voor. Ondanks dat daar allemaal, zelfs protestanten die dat ook geloven. Hè? En hoe komt dat ze dat geloven? Omdat ze helaas de schrift niet bestuderen. En want als je de leer van Paulus, als je het woord der waarheid recht snijdt, dan kan je nooit tot de conclusie komen dat Petrus daar, die is er zelfs nooit geweest, maar dat Petrus daar de gemeente gesticht zou hebben. Absoluut niet. Het zijn volgelingen van apostel Paulus met het evangelie van zijn genade. En dat gaat over het lichaam van Christus en niet anders. Vader, wil u danken voor het woord, Vader, wat ons heel duidelijk leiding geeft en richting, Vader. En ook door schrift met schrift te vergelijken, gaat vaak ook in tegen wat de heersende opvatting is. En daar moeten we ook niet naar kijken wat iedereen denkt of zegt, Vader. Maar alleen wat uw woord zegt. En dat geeft de doorslag. Voor ons allemaal. Voor ons alleen. Dat geeft echt alleen de doorslag. Vader, en daar kunnen we op staan en op vertrouwen. En dan zijn we ook gewoon verzekerd en volle in ons gemoed daarvan. En het is belangrijk. Want dan weten we ook, Vader, wat voor ons is en wat niet voor ons is. Zodat wij op de juiste manier gevoed worden en ook gesterkt worden door uw woord, door uw geest, met kracht in de inwendige mens. Dank daarvoor, Vader, in Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.